de gemeente en ook de mensen die thuis zitten en dit van een andere plek bekijken. Ik heb een belangrijke boodschap vanochtend. En de preek is getiteld: Wat is mijn verantwoording? Wat is mijn verantwoording? Bemoeien met je eigen zaken. Bemoeien met je eigen zaken hoor je vaak in Nederland of in het Engels. N-O-Y-B. None of your business. Dat kan zeker terecht zijn. Sommige dingen zijn privé. En dat gaat gewoon andere mensen niets aan. Je moet je neus ook niet in andere mensen zaken steken, zeggen we toch. Maar wat als twee mensen ruzie maken en je loopt langs en een gevecht loopt helemaal uit de hand? Is het dan ook niet mijn business? Moet ik dan doorlopen en er niks van zeggen? Moet ik er tussen komen of niet tussen komen? Wanneer moet je je wel bemoeien met iets, wanneer niet? En dat is echt een spanningsveld. In het Duits heb je een heel mooi woord en dat is civiel courage. Civiel courage vond ik altijd zo'n prachtig woord. Is geen Nederlands woord voor, maar dat is de morele moed om actie te ondernemen ondanks het risico van nadelige gevolgen. Als je ergens tussenin komt, dan kan je zelf ook nadelige gevolgen krijgen. Civiel courage. Je hebt toch die belangrijke wijsheid ook, wie tussen twee vechtende honden komt, die wordt gebeten. Dus dan maar niets doen. Dan maar niets zeggen. Zometeen ben ik de pineut, word ik gebeten. Nou, daarom heet de preek ook vanochtend: Wat is mijn verantwoording? Wat moet ik doen? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Ik wil je voorstellen aan een bijzonder profeet, Ezechiël. Hij leefde ongeveer 600 jaar voor Christus. Hij groeide op niet in zijn thuisland, maar hij leefde in ballingschap. Ezechiël werd door God, door het hele boek heen, mensenkind genoemd. Ben Adam, zoon van een mens. Zoon van Adam, maar Adam betekent mens. Maar mensenzoon is ook de meest voorkomende titel die Jezus zichzelf gaf. Jezus op aarde liep rond en zegt: de mensenzoon. En dan had hij het over zichzelf. En waarom? Jezus is zowel 100% God als 100% mens. En daarom zei hij ook: ik ben ook de zoon van de mens. Ik ben hier gekomen als mens om de wereld te redden. Ezechiël werd juist Ben Adam, mensenzoon, genoemd, omdat hij moest beseffen dat hij een sterveling was. Die grote profeet was ook een sterveling. Nou, in het begin lezen we in Ezechiël 2 vers 1 het volgende: Ik hoorde een stem die tegen mij zei: Mensenkind, Ben Adam, sta op, dan zal ik met je spreken. En terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer op deed staan en er weer opnieuw tegen mij gesproken werd. Er zijn momenten waar Gods geest ons leidt om op onze knieën te gaan, om te gaan bidden. Er zijn momenten waar we zelfs mogen vallen in de geest, absoluut. Maar ik geloof ook dat Gods geest ons doet opstaan. En dit is een moment ook in deze tijd waar Gods geest ons doet opstaan. Het is een tijd waar de heiligen gaan leren te staan in Gods geest. Het woord was: sta op, dan zal God tot je spreken. En Gods geest kwam in Ezechiël en God sprak tot hem. Ik ga verder lezen in Ezechiël 3, 1 tot en met 4. Dus het liefste zou ik gewoon de eerste drie hoofdstukken helemaal lezen, maar dan is de tijd heel snel om. Dus ik neem er even een paar stukken. Haal ik eruit. 3 vers 1. De stem zei tegen mij: Mensenkind, Ben Adam, eet op wat je wordt voorgehouden. Eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profeteren. Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten. En de stem zei: Mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol die ik je geef. Ik at de rol op. Hij was zo zoet als honing. Daarop zei de stem tegen mij: Mensenkind, ga naar de Israëlieten en breng hun mijn woorden over. Ik sla even een gedeelte over, ga door met 3:16. Toen de zeven dagen voorbij waren, richtte de Heer zich tot mij: Mensenkind, Ben Adam, ik stel jou aan als wachter over de Israëlieten. Als je mij hoort spreken, moet je hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij sterven zal en je waarschuwt hem niet, je zegt niets om hem te waarschuwen voor de goddeloze weg die hij is ingeslagen, niets om zijn leven te redden, dan is hij weliswaar een slecht mens die sterft doordat hij zelf schuldig is, maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen. Als je een slecht mens daarentegen waarschuwt en hem zegt dat hij tot inkeer moet komen en hij gaat toch voort op zijn goddeloze weg, dan is hij zelf schuldig aan zijn dood, maar zul jij het er levend vanaf brengen. Als een goed mens zich niet langer rechtvaardig gedraagt, maar onrecht doet, en als ik hem dan ten val breng, zal hij sterven als jij hem niet waarschuwt. Hij zal sterven als gevolg van zijn zondig gedrag en zijn goede daden zullen niet meer tellen. Maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen. En als je een goed mens voorhoudt dat hij niet moet zondigen en hij zondigt niet, dan blijft hij zeker in leven. Omdat hij zich heeft laten waarschuwen en ook jij zult het er levend van afbrengen. Nou, voordat Ezechiël geroepen werd tot profeet, voordat hij geroepen werd om de woorden van God te verkondigen, om te profeteren, moest hij een boekrol opeten. Hij moest zijn maag letterlijk vullen met Gods woord. Het bijzondere was dat Gods woord op een gegeven moment proefde als zoete honing. Ik heb zoete honing meegenomen, ik ga het niet proeven, maar hij at letterlijk Gods woord, een boekrol op. En dat is taai, denk ik. Dat moet taai geweest zijn. Maar het proefde uiteindelijk als zoete honing. En dat zegt ook Psalm 119, vers 103. Gods woord is zoeter dan honing. Soms heb ik een sterk verlangen naar iets zoets. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Hè? Dan voel je een beetje slapjes. En dan denk ik, als ik even wat zoet heb, wat energie krijg. En dat verlangen naar iets zoets. Dat verlangen mogen we ook hebben naar het woord van God. Ik verlang naar Gods woord. Ik smacht naar Gods woord. Gods woord is zo zoet als honing. En soms lijkt Gods woord moeilijk en taai. En je leest het en je begrijpt niet alles. En je denkt van, hé, dat is moeilijk te verteren. Maar uiteindelijk, ja, als je het geproefd hebt, dan is het zoet als honing. Wat betekent dit hele verhaal? Waarom moet Ezechiël een boekrol opeten? Gods woord is geestelijk voedsel voor ons lichaam. Het geeft ons leven, het geeft ons kracht, het geeft ons richting. Maar Gods woord moet niet alleen maar gelikt worden of aangeknabbeld, gesabbeld worden. We moeten het bijten, erop kauwen, we moeten het eten, we moeten het doorslikken en we moeten het verteren. De moeilijke dingen. En er zijn moeilijke dingen. Ja, ik begrijp dit niet. En moeilijke vers hier en daar. In Leviticus staat dit. En we begrijpen het niet altijd. En we vinden het lastig. En we vinden het soms moeilijk om alles te vertalen naar deze tijd. Maar weet je wat? Als je daaraan koudt, als je doorslikt, wordt het zoets. Is het zoets. He? Vaak knabbelen we alleen maar aan Gods woord. En dan wordt het nooit een deel van ons. Maar de Bijbel is geen ijsje, geen lolly, het is ook geen fastfood. Het is een voedingsrijke maaltijd. En je leest de Bijbel en door de Bijbel te lezen ontvang jij leven. Je ontvangt wijsheid, je ontvangt richting. Dus dat is voor ons. Maar Ezechiël die moest een stapje verder gaan. Hij moest dit uitbeelden. Hij moest dit proces van kauwen en doorslikken van Gods woord ook letterlijk ervaren. En hij moest dus echt zo'n boekrol opeten. Maar het bleek wel zoet te zijn. Is dit bizar? Is dit een bizar verhaal? Ja, absoluut. Ik vind het heel apart. Maar weet je wat zo mooi is? Wat ik zo mooi vind, is dat dit voor het volk van Israël, die zag dan hoe zo'n profeet dat boekrol opeet. En wij lezen dat en wij weten van, Gods woord. Ja, wij hoeven gelukkig het niet op te eten, maar wij nemen het tot ons. Wij kauwen erop en wij slikken het door en het wordt deel van ons. We moeten het tot ons nemen. En dan mogen we dankbaar zijn dat die profeet dat gedaan heeft, voorgedaan heeft. En wij weten wat het betekent. Wij snappen de symboliek. Gods woord is niet een suggestie. voor mensen. Een mooi idee. Het is ook niet mooie gedachten uit de hemel. En van, hé, wat dacht je hiervan? Of wat dacht je daarvan? Oh, wat mooie, wijze, filosofische woorden zijn dit. Het is niet een briefje uit de hemel. Het zijn, Gods woord is zijn gedachten van God die geopenbaard zijn aan mensen. En mensen hebben het opgeschreven, hebben de gedachten van God opgeschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. En zo is het naar ons toegekomen. Gods woord is iets tastbaars. Iets dat je in je mond kunt stoppen. Je hoort het en je neemt het tot je. En het zal leven geven. Ja, eeuwig leven. Eeuwig leven. Neem de moeilijke verzen, neem de mooie verzen. Neem het tot je. En leef, ontvang leef. En Gods woord wordt zoet. Gods woord is het enige wat jouw levenshonger blijvend kan stillen. Iedereen heeft een levenshonger en alleen Gods woord kan dat blijven stillen. Dus lieve gemeente, hou jij van Gods woord? Lees jij Gods woord? Vul jezelf met woorden van God, woorden van leven, zodat je verzadigd bent. En zorg ervoor dat je altijd, overal in elke situatie, Gods woord paraat hebt in jouw gedachtes. Nou, Ezechiël werd geroepen tot profeet. Hij werd als wachter aangesteld. Maar wat bijzonder is, dat hij daarvoor eerst Gods woord tot zich moest nemen. En die volgorde is enorm belangrijk. Gods woord moest eerst in hem zijn voordat hij ging profeteren. Voordat hij dingen ging zeggen. He, als je Gods woord niet tot je hebt genomen, als je het niet hebt gekauwd en niet verteerd hebt, heb jij geestelijk niets te zeggen. En je hebt gewoon niks te zeggen. Als jij Gods woord niet tot jou genomen hebt, wat heb je dan te vertellen? En neem Gods woord tot jou. Zorg dat Gods woord in jouw gedachten zijn en in jouw hart zijn, zodat je altijd wat te vertellen hebt. Nu lezen we dat Ezechiël niet alleen maar een profeet was, maar hij werd ook aangesteld als wachter. Natuurlijk als een geestelijke wachter van Israël. Profeten worden ook zieners genoemd. En wat doen zieners? Die zien dingen gebeuren. Die weten wat anderen nog niet weten. En een wachter is eigenlijk ook een soort ziener. Want die staat op een muur. Die ziet dingen gebeuren voordat de andere mensen het zien. We lazen dus in hoofdstuk 3 over die wachter. Heel bijzonder is dat dit vers herhaald wordt 30 hoofdstukken later in 33 vers 7. Ezechiël 33 vers 7, daar staat precies diezelfde woorden. Jou, mensenkind, jou Ben Adam, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort, moet je hen namens mij waarschuwen. Dus aan het begin van zijn roeping, voordat hij begon te profeteren, kreeg hij dat woord. En later werd hij hieraan herinnerd. Nou, wat doet een wachter? Wat is de taak, wat is de opdracht van een wachter? Wat is de verantwoordelijkheid van een wachter? Nou, dat was perfect omschreven in dat hele stuk van dat gedeelte daarna. Een wachter moet waarschuwen en als hij niet waarschuwt, wat heb je aan een wachter die niet waarschuwt? Als je een wachter bent van een of ander terrein en je moet daar rondjes lopen en het bewaken en je doet het niet. En dan zal de baas zeggen van, hey, dit is ingebroken, maar niemand, waarom heb je niet opgelet? Waar was je op dat en dat tijdstip? Dan wordt hij ter verantwoordelijkheid geroepen, omdat hij zijn taak niet heeft gedaan. Dus de taak van een wachter is aandachtig uitkijken of er gevaar komt. Dat is hij. Hij moet alert zijn. Hij moet op zijn hoede zijn. Als een wachter gevaar ziet, dan waarschuwt hij de mensen van de stad. En dat doet hij meestal met een shofar in de oude tijden. En dat is een ramshoorn. En dan blaast hij op de shofar. En dat wordt vaak in de Bijbel vertaald met trompet, maar dat was een ramshoorn. En hij waarschuwt de mensen, hij slaat alarm daarmee. Dus hij kon ook gebeurtenissen aankondigen met de trompet. Hij kon aankondigen als belangrijke mensen komen in de buurt. De koning komt eraan en dan was er een specifiek signaal voor. Als ze ten strijde moesten gaan, was er een speciaal signaal voor. Dus dat de mensen wisten haarfijn van, oh, dit is het signaal hiervoor. Dit is een waarschuwing voor, er komt een vijand komt eraan. Men wist dat. Men kende de signalen van de wachter. Dus dit was de tool, zeg maar het werktuig van een wachter. Die had een shofar. De wachters in de Bijbelstijd waren enorm belangrijk voor veiligheid. Ze waren ook vooral 's nachts werkzaam. Hè? Mensen konden rustig slapen. Mensen kunnen rustig hun gang gaan. Omdat ze wisten, er zijn wachters op de muur. Ik hoef me geen zorgen te maken voor mijn veiligheid. De wachters doen hun taak. En zij deden rondjes op de stadsmuur. Of ze keken uit van een uitzichtstoren. Maar de mensen wisten van, hey, zolang die wachters daar staan, zijn wij veilig. Nou, het woord voor wachter is hier tsofeh. En dat is apart genoeg een ander woord dan shomer. Het is hier niet de beschermer. De wachter is hier niet de beschermer, maar de uitkijker. Hij is hier de waarschuwer. We hebben het hier over een wachter die zijn taak is niet om zozeer om de mensen te beschermen. Zoals die prachtige Psalm 121 gaat het over de beschermer van Israël. Maar dit is de taak van de wachter is waarschuwen, uitkijken. Hij ziet dingen aankomen en dan waarschuwt hij de mensen. Dus hij moet een scherp oog hebben. Hij ziet dingen die anderen niet zien. De wachter begrijpt snel wat er aan de hand is. Hij moet goed kunnen onderscheiden of daar een hert rondloopt of een rover. En dat moet hij 's nachts kunnen onderscheiden. Hij moet kijken of is dat een kudde wildzwijnen die daar langs lopen of is dat een leger dat eraan komt. Hij moet van verre erkennen of er een vijand aankomt. Wachters op de muur is een heel groot thema in de Bijbel, komt heel veel voor. Jesaja 62 vers 6 staat, Jeruzalem, ik heb wachters op je muur gezet, die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Nou, Ezechiël, de profeet, werd aangesteld als geestelijke wachter over Israël. Met een specifieke taak, waarschuw mijn volk. Waarschuw het volk van God. Maar waarvoor dan? Waarvoor moesten ze gewaarschuwd worden? Nou, in het Oude Testament lezen we dat eigenlijk Israël had twee vijanden. En de ene vijand waren de omliggende volken die af en toe aanvielen. Maar de grootste vijand van Israël waren ze eigenlijk zelf. He? En als zij niet deden wat God van hun vroeg. Als ze het woord van God niet navolgden. En toen werden ze een makkelijke prooi van de omliggende volken. He? Als zij niet onder de hoede van God waren, als ze niet Gods regels navolgden, waren ze een gemakkelijke prooi van de vijand. En zo was Ezechiël geroepen om een geestelijke wachter te zijn, want onheil dreigde. Hij moest ze op hun gedrag aanspreken. Hij moest de geestelijke situatie erkennen van de mensen en hij moest hun ook daarop wijzen. En onheil wat zat er aan te komen in de tijd van Ezechiël? Onheil dreigde eraan te komen. Maar hey, wat maakt het uit als onheil komt? We hebben goede wachters op de muur staan, toch? En als er iets gebeurt, dan zullen ze ons een signaal geven. Ze blazen op hun shofar en dan staan we klaar. En dat is toch. Dus we hoeven ons nergens zorgen over te maken, want we hebben goede wachters. Ja, maar er is ook zoiets als eigen verantwoordelijkheid. De wachter kan ook niet geloofd worden. Wat als de wachter de shofar aan het blazen is, als hij de mens aan het waarschuwen is, doe dat niet. Dit is Gods woord, doe dit. En de mens zegt, nou ja, ik vind dat hij overdrijft. Ik heb mijn eigen mening. Ik ga mijn eigen weg. Hij kan blazen wat hij wil. Ik ben niet geïnteresseerd in wat hij te zeggen heeft. Het beeld wat ik deze week had was van een brandend huis. Een huis was aan het branden en ik zag dat zo voor mij. En rook verspreidde zich en de wachter was aan het roepen. Mensen, het huis staat in brand. Mensen, ren, verlaat het huis. Nu dat het nog kan, verlaat het huis en word gered. Kom op! Maar de mensen zeiden tegen de wachter, maak je me hiervoor wakker? Dit is een klein vuurtje, er is niks aan de hand. Is dit nou waarvoor je ons wakker maakt? Ik doe wat ik zelf wil, ik bepaal het voor mezelf. Een andere zegt, wat een onzin, het huis is goed gebouwd. Hè, en dat kan wel tegen een stootje. Maak je geen zorgen, dat komt helemaal goed. Er is helemaal geen gevaar. het drama is als de wachter niet geloofd wordt. Hè? Die zit te waarschuwen en te blazen en signalen af te geven, alarm te slaan. Maar hij wordt niet naar hem geluisterd. Hè, dat is een grote gevaar, dat is een groot drama. Er is trouwens nog een andere kant met dit verhaal. En dat laat Hesegiel ook dat stuk ook zo duidelijk zien. Je hebt ook iets als slechte wachters. Dus dat was even die ene kant. Je hebt ook slechte wachters. Staat in Jesaja 56 vers 10. En lezen we dat. Want al mijn wachters zijn blind. Ze merken niets. Ze zijn stom als waakhonden die niet kunnen blaffen. Vatzig en hijgend liggen ze daar. Ze willen alleen maar luieren. Vraatzuchtige honden zijn het, onverzadigbaar. Het zijn herders die geen inzicht kunnen bieden. Allemaal gaan ze hun eigen weg. Ieder belust op eigen voordeel. Kom, ik haal nog wat wijn. We gieten ons vol met drank. En morgen doen we het weer net zo. Of pakken we het nog grootser aan. Nou, hier gaat het over de slechte wachters van Israël. Die heb je ook. Wie is er dan om de burgers nog te waarschuwen als de wachters op de muren of op de uitkijktoren aan het slapen zijn of donker zijn of lui zijn? Wie staat er op uitkijk? Wiens verantwoordelijkheid is het om de mensen te waarschuwen als de wachters blind en lui en dronken zijn? Onheil komt onverwacht over het volk en niemand had hun gewaarschuwd. Dus we krijgen hier twee scenario's. Mensen gaan verloren willens en wetens. Hè? Ze weten wat goed is, ze weten wat verkeerd is. En de wachter heeft gewaarschuwd, maar ze luisteren niet. Dat is één scenario. Verdrietig scenario, maar dat zien we. Het andere scenario is dat van een wachter die zijn taak niet uitvoert. Mensen dreigen verloren te gaan en er komt onheil aan. Maar de wachter die zegt niks, die doet niks, omdat hij het of niet ziet, of lui is, of dronken is. Misschien is de wachter, dat is een andere mogelijkheid, misschien is hij niet per se slecht. En hij weet niet precies wat zijn verantwoordelijkheid is. Misschien heeft hij dat urgentiegevoel niet, dat leger is nog ver weg. Weet je, het is zo erg, is het allemaal niet. En misschien ziet hij het gevaar, maar hij onderschat het. Misschien is hij zelf uitgeput en moe. Maar hoe dan ook, het gevaar voor de burgers is enorm. Lieve mensen, wij leven in een tijd als die van Ezekiel. Wij leven in zo'n tijd. Het huis staat in brand. Mensen gaan verloren. Maar er is 100% redding beschikbaar. Er is redding beschikbaar. En dan wel voor iedereen is er redding. Maar wie gaat het hun vertellen? Waar zijn de wachters? Waar zijn de mensen die roepen, het huis staat in brand? Waar zijn de mensen die waarschuwen? Onheil komt eraan. Wat is onze verantwoordelijkheid precies? Wat is ons als christenen, wat moeten wij doen? En misschien zeg je, mensen staan helemaal niet te wachten op mijn boodschap. Mensen luisteren helemaal niet. Ik heb mensen verteld over Jezus Christus. Ik heb verteld over het kruis. Ik heb verteld dat er redding beschikbaar is. Ik heb verteld over verlossing. Ik heb verteld dat al hun zonden vergeven zullen zijn als ze naar Jezus toe gaan. Ik heb verteld over het eeuwige leven. Ontvang het eeuwige leven als je gelooft in Jezus Christus. Maar ze wilden me niet horen. Ze hoefden er niet van te weten. Twee dingen wil ik daarover zeggen. Aan het ene is, je hebt het verkondigd. En vertrouw ook op de Heilige Geest dat hij zijn werk verder doet. En je hebt iets gezaaid. Dus vertrouw ook dat verder gaat. Maar het andere is, meer vraagt God ook niet van jou. Je hebt de boodschap gegeven, laat het los. Een grote vraag natuurlijk is ook, zijn wij als wachters aangesteld als Ezekiel? Want dit woord was heel specifiek aan Ezekiel gericht. Hè? Jij, het was niet aan het volk gericht, jij bent een wachter, Ezekiel. Dus kunnen we dat zo één op één kopiëren naar ons toe? Wij leven toch in het Nieuwe Testament, niet in het Oude Testament. Is het zo dat als wij niet over Jezus vertellen, dat ik dan daarvoor verantwoordelijk gehouden word gehouden? Dat zijn goede vragen. Laten we even beginnen met wat is mijn verantwoording? Wat moet ik doen? Wat moet ik vertellen? En ten eerste is de boodschap van Jezus Christus is de boodschap van redding, van liefde en van hoop. Het is een prachtige boodschap. Er is redding. Er is verlossing. En daarom heet het ook evangelie. Evangelie is Grieks en betekent goed nieuws. Dus wij hebben goed nieuws te vertellen. We verkondigen goed nieuws in een slechte tijd, in een moeilijke tijd. En daar komen we met een boodschap van hoop. Maar het is ook zo, als er redding beschikbaar is, betekent het inderdaad dat mensen verloren gaan. Mensen dreigen verloren te gaan als ze die redding niet aannemen. Er is een redder. Jezus, de naam Jezus betekent, Yeshua betekent, Yahweh redt, God redt. Dat is wat het woord, wie hij is. Hij is de redder. Dus mensen gaan verloren, maar er is redding beschikbaar. En wij mogen het goede nieuws over die redder vertellen. Een hele interessante tekst komt uit Jeremia 3 vers 16. En daar staat, de dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen, kom, laten we op weg gaan naar de Sion, naar de Heer onze God. De dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen, kom, laten we op weg gaan naar de Sion, naar de Heer onze God. Nou hier, het woord voor wachter is heel interessant. Het is niet dat woordje tsofé, het is ook niet shomer. Het is een woordje dat alleen maar één keer voorkomt in het hele Oude Testament. Het woord voor wachter is het Hebreeuwse woord notsrim. Notsrim. En dat komt van netzer, netzer. En het woordje, de stad Nazareth, komt ook van netzer. En vandaag de dag, de Israëli's, de Joden, die noemen christenen notsrim. Ze noemen ze niet christenen, maar notsrim. En dat lees je al in handelingen, worden ook, dus dat is het Nieuwe Testament, worden christenen notsrim, de volgelingen van Jezus van Nazareth genoemd. Jezus van Nazareth, dus notsrim, christenen. Heel interessant. Dus notsrim betekent niet alleen maar volgelingen van Christus, maar in deze ene vers staat er, de dag breekt aan dat in Efraïm de notsrim, de christenen, op de bergen roepen, kom, laten we op weg gaan naar de Sion, naar de Heer onze God. Nou, dit is geschreven door Ezechiël 600 jaar voordat Jezus van Nazareth, voordat hij zo genoemd werd. Dit is toch wel heel, heel, heel bijzonder. De Notsrim, die gaan naar de bergen toe en die roepen, die gaan op weg naar Sion, naar de Heer, naar Yahweh onze God. Wij zijn misschien niet zoals Ezechiël, als wachters aangesteld. Precies op die manier. Ezechiël had een hele bijzondere taak. Ik geloof ook niet dat er bloedschuld komt op ons als wij het evangelie niet verkondigen aan iemand. Geloof ik niet. Toch geloof ik dat we allen wachters zijn. En daarmee wel degelijk verantwoordelijkheid hebben om dat wat wij ontvangen hebben ook door te geven. Jij hebt iets bijzonders ontvangen en jij mag dat doorgeven. We mogen mensen waarschuwen in deze tijd. Waarschuwen dat ze zonder Jezus Christus verloren gaan. En niemand hoeft verloren te gaan. De boodschap van ons als wachter is zeker een waarschuwende boodschap. Maar ook het is de boodschap van hoop, van genade, van redding, van eeuwig leven. Zoals een wachter uitkijkt, mogen wij ook uitkijken naar de tekenen van deze tijd. En daar heeft het Nieuwe Testament het over. Kijk naar de kijk wat er gebeurt om ons heen. De herkende tekenen van de tijd. Zie ze. En dat mogen wij ook. In die zin zijn we ook allemaal wachters. We kijken uit wat de tekenen van deze tijd zijn. En we zien het in de Bijbel. En we lezen. En zeggen, ja, we leven in deze tijd. En dit is wat God wil in deze tijd. Dit is de tekenen van deze tijd. Dus wij mogen dat zien, erkennen en toepassen. In het Nieuwe Testament is ook heel interessant, zijn wachters vooral ook voorbidders geworden. Zijn mensen die in de bres staan. Ze gaan bidden. Je hebt ook waak en bid. En waken, wachter, dat hangt ook samen. Dus bidders zijn wakers, bidders zijn wachters. Dat is volgens mij ook de Nieuwe Testamentische invulling van de taak van de wachter. Zo zijn wij wachters, zo ben jij een wachter over jouw huwelijk. Jij bent een wachter over jouw familie. Je bent als wachter van jouw familie aangesteld. Je bent als een wachter aangesteld over jouw gemeente, door voor de gemeente te bidden. Jij bent als wachter aangesteld voor jouw stad. Je mag bidden voor jouw straat, voor jouw stad, voor jouw school waar je bent, voor jouw de universiteit waar je naartoe gaat. Ga ervoor bidden als een wachter. Waak over die plek waar jij bent. Voor jouw bedrijf waar jij werkt. Zegen het, bewaak het. En vertrouw het aan God toe. Wij kijken met geestelijke ogen. Wij mogen anders kijken. En uiteraard mogen we ook onze stem laten klinken. En af en toe de shofar laten blazen. Het goede nieuws moet en mag verspreid worden. De Nieuwe Testamentische boodschap is: jij weet iets. Jij hebt iets bijzonders ontvangen. Het evangelie. Jij bent gered. Mooi. Jij hebt liefde ontvangen. Jij hebt genade ontvangen. Geef het door. En aan de ene kant is er zeker die urgentie. Jezus komt terug. De tijd loopt af. We weten niet wanneer. Maar er is een urgentie. En juist in deze afgelopen jaar merkten we meer dan ooit van tevoren. Er is een urgentie. Niemand weet wanneer. Maar wij moeten klaar zijn. Dus lieve mensen, de urgentie is er om je bereid te maken. En om de boodschap te verkondigen. En aan de andere kant is het een boodschap van liefde. Een boodschap van genade. Een boodschap van eeuwig leven. Nou, vind je dat moeilijk? Denk je, oh ja, maar moet ik aan? Je denkt aan al je collega's en al je strijden, al de mensen, hoe moet ik dat doen? Nou, ik heb een heel mooie suggestie voor je. Begin bij één iemand. Do for one what you would like to do for everyone. Do for one what you would like to do for everyone. Voor eentje. Begin met één persoon. Één collega. Één familielid. Vertel hem over het geloof. Vertel hem over redding. En hoef niet meteen op de dam te staan. En het uit te roepen. En de als een wachter. Maar je mag mensen vertellen van: hey, er is redding. Er is redding. Er is redding mogelijk. Ook als het huis in brand staat. Er is redding. Ik wil dit geheel samenvatten. De geest van God kwam in Ezechiël. De geest van God deed de Ben Adam, de mensenzoon, opstaan. En hij werd vol van Gods geest. Maar hij moest ook vol worden van Gods woord. Gods geest kwam in hem. Hij stond op. En hij moest vol worden van Gods geest. Hij moest niet alleen maar vol worden van Gods geest, maar ook de woorden letterlijk tot zich nemen. En daarna werd hij aangesteld als wachter van Israël. Dus lieve gemeente, sta op en laat je vervullen met Gods geest. Eet het woord van God, neem het tot je. Niet alleen aan sabbelen en kauw het, slik het door, verteer Gods woord. En vervul de taak van een wachter voor jouw familie, voor jouw omgeving, voor jouw school. Dat is jouw verantwoording. Amen. Ik wil kort met jullie bidden. Sluiten we de livestream ook af. Halleluja. Heer, ik bid u dat dit woord door mag klinken, Vader. Heer, en dat, Heer, dat we echt beseffen, Heer, welke urgentie hierachter is. Heer, en ik bid u, Vader, dat u ons vult met uw Heilige Geest. Ik bid u, Vader, dat wij ons ook vullen met de woorden van u, Vader. En ik dank u, Vader, dat ze allemaal zoet worden als we ze tot ons genomen hebben. Ik dank u voor ons woord. Heer, en wij willen ook belijden dat wij de taak als wachter, Heer, serieus willen nemen. Heer, en wij willen gaan staan op onze plek. Dus de plaats waar u ons heeft neergezet, die willen wij innemen. En onze verantwoording ook op ons nemen en onze taak vervullen. Dank u wel daarvoor. Amen. Amen. Godsrijke zegen.